Hebreeën 8. Paulus, dat is haast wel zeker dat hij de schrijver is van dit boek, zegt hier, de samenvatting van alles wat er gezegd wordt, is dat wij een hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. In de hemelen, dat is waarschijnlijk de engelenhemel. De engelenhemelen, want Salomo zegt de hemelen der hemelen kunnen u niet bevatten. Dus je hebt de lucht als hemel, je hebt de sterrenhemel en dan heb je de hemelen van de engelen. Paulus heeft het over het paradijs in de derde hemel. En daar is hij een bedienaar van de waarachtige tabernakel. Eentje verder staat ook geschreven dat Mozes zich moest houden aan het voorbeeld van wat hij op de berg te zien kreeg. Er is dus in de hemel ook een tempel en een tabernakel. En die wordt de ware tabernakel genoemd. En die was het voorbeeld van het aardse. En het mooie is dat de Heer Jezus, die aan de rechterhand van de troon der majesteit zit, zegt hij van zichzelf: mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Zo'n hoge priester hebben wij, die alle macht bezit. We hoeven daarom niet boos te zijn op de mensen, we hoeven niet bang te zijn. We mogen vol goede moed het leven tegemoet treden. Laat ons daarom niet de moed opgeven. En nogmaals, laten we ons niet angst aanjagen. En laten we ook niet boos worden, want we moeten onze naaste lief hebben. En we mogen zeker niet boos worden op onze medegelovigen. En dat kunnen we allemaal leren van deze hoge priester, die voor ons de hemel is ingegaan. En dan gaat hij verder in vers 3 en 4, dat de Heer Jezus ook een offer bracht en dat hij geen aardse priester was. De aardse priesters waren van het huis van Aaron, van de stam Levi. En de Heer Jezus was de leeuw uit de stam van Juda. En hij is in de hemel een priester naar de ordening van Melchizedek, zoals we eerder gezien hebben. En hij heeft eenmaal zichzelf opgeofferd. Eenmaal is genoeg geweest. En niet zoals in de zogenaamde heilige mis, dat de Heer bij elke mis opgeofferd wordt. Ontelbare keren over de hele aarde. Dat is helemaal niet waar. Het is een eenmalig offer. Dan staat het duidelijk in deze brief. En dan staat er weer in vers 5 dat die dingen het beeld en de schaduw zijn van de hemelse dingen, zoals Mozes is verteld. Er zijn dus duidelijk hemelse patronen en hemelse toestanden die op aarde zichtbaar zijn. En dat doet me denken aan het hemelse Jeruzalem, dat eens zal nederdalen. Dan heb je een vereniging van hemel en aarde. De verwerping van de Joden is zegen voor de gemeente, maar hun aanname is leven voor de hele aarde en paradijselijke toestanden van de geschiedenis, de zevende dag van de mensheid. En dan zegt hij in vers 6 dat er een beter testament is, een betere wilsbeschikking van God. En daarom is die bediening van onze hoge priester ook veel beter dan die van Mozes. Omdat de eerste onvolmaakt was, zegt hij in vers 7, wordt er een tweede gezocht. En dat is het Nieuwe Testament. De wet van Mozes is het Oude Testament en het Nieuwe Testament is de waarheid en genade die door de Heer Jezus zijn gekomen. De wet van Mozes was dus onvolmaakt, onberispelijk. Was die niet. Het was een aardse wet die alleen maar de zonde kon ontdekken en veroordelen. Maar de Heer Jezus redt. De wet kan dat niet. De wet is een dooddoener, niet levengevend. En dan zegt hij ook duidelijk in vers 8 dat er een nieuw verbond komt. Een verbond dat niet zo is als toen in de dagen dat hij ze uit Egypte verloste. En hij heeft het over het verbond bij het duizendjarig rijk. Wanneer God met Israël verder gaat. Of eigenlijk daarvoor al wanneer Elia terugkomt om de harten van de kinderen tot de vaderen te brengen en andersom. En in Romeinen staat dat er heidenen zijn bij wie de werken van de wet in hun harten zijn. De werken van de wet. Maar hier staat dat de wetten zelf in hun harten zullen zijn. Die zullen daar opgeschreven worden. Met andere woorden, dat lijkt mij tenminste, dat ze het verschil tussen goed en kwaad op een natuurlijke wijze zullen kennen. Niet als een automatisme, maar het zal vanuit hun hart op een natuurlijke wijze voortkomen, het verschil van de kennis tussen goed en kwaad. Wij hebben wel allemaal de kennis van goed en kwaad, maar er zijn grijze gebieden omdat wij niet helder kunnen kijken. Maar wanneer dat verbond met Israël komt, wij zijn ook kinderen van het nieuwe verbond, maar met het volk Israël moet dat nog gebeuren, wanneer de wetten in hun harten geschreven worden, dan zou dat iets heel bijzonders zijn. En dan zal er niet meer gezegd worden, ken de Heer, want ze zullen de Heer kennen. Er zullen geen grijze gebieden zijn in hun harten en in hun verstand. Van de kleine tot de grote staat die er ergens anders staat, dat de gerechtigheid zal zijn in hun harten, zoals water de oceanen bedekken. Dat staat ook ergens. Voor ons geldt dat eigenlijk nog, de oproep ken de Heer. De oude Grieken die zeiden ken u zelf. En dat is misleidend. Want de waarheid is niet in onszelf te ontdekken, zoals sommige mystici denken en dachten. Zoals Rusbroek. In 12 zoveel was dat, geloof ik. Wij kunnen niet in ons eigen hart duiken om op te klimmen tot de hemel. Dat gaat niet. We moeten ons direct op de Heer Jezus richten. Ken de Heer. Maar hier staat dat het zo bijzonder zal zijn met het Joodse volk. Wanneer we onze opstanding zijn verheerlijk lichaam hebben, geldt dat ook voor ons. Dat het zo mooi zal zijn dat we niet als robotten, maar als we op een natuurlijke manier het goede zullen doen. Anders dan bij Adam en Eva, want die konden vallen. Adam en Eva waren, zou je kunnen zeggen, 777, waar het beest 666 is. Maar de Heer Jezus is 888 volgens de Griekse cijfers en getalswaarden. En wij zullen als de Heer Jezus zijn, maar natuurlijk niet zoals in zijn goddelijkheid, maar in zijn mens zijn, zullen we als hem zijn. En Adam en Eva, wat ik wou zeggen is, die konden nog vallen. Maar wij zullen een toestand, een staat hebben die volmaakt is en waar we niet vanaf kunnen vallen. Waar we niet uit misleid kunnen worden door welke macht dan ook. En het is duidelijk dat dat met het Joodse volk ook zo zal zijn. Het Joodse volk is ook het enige volk waar de Heer Jezus voor gestorven is. De hoge priester die sprak inderdaad namens God toen hij zei, het is beter als één mens voor het volk sterft. En dat duidde op de Heer Jezus. Andere volken, daar is de Heer Jezus niet voor gestorven. Individuele mensen worden gered. Elk volk, taal, natie, familie, daar zijn geredde mensen te vinden. En zo zal het altijd zijn, maar hier staat duidelijk dat het hele volk de Heere zal kennen, van de kleinste tot de grootste. En dan zegt hij in vers 12 dat hun zonden niet meer herdacht zullen worden, die zal hij niet meer herinneren. De Heer Jezus die werpt die zonden in de diepte van de zee. En zover als het oosten van het westen is, zover zullen die zonden weg zijn. Het is net als met die bok in Leviticus die de woestijn ingestuurd wordt, die zie je nooit meer terug. En zo ook hier, die zonden zijn vergeven en die worden niet meer in herinnering gebracht. Er worden geen oude koeien uit de sloot gehaald. En dan eindigt hij dit hoofdstuk in vers 13 met het feit dat de eerste wetgeving, het eerste verbond, het wetgeven van Mozes, die heeft hij verouderd verklaard. En wat verouderd, dat is dichtbij de verdwijning. En ik heb even moeite met wat dat betekent, want schijnbaar is er nog een of andere rol voor de wet van Mozes. Natuurlijk is die vervangen door het Nieuwe Testament, maar tenzij dat hij hier het over het verleden heeft, dicht bij de verdwijning, lijkt het erop dat in ieder geval wat het volk Israël betreft, niet voor hen die gestorven zijn aan de wet, zoals de gelovige, die opnieuw geboren is, maar lijkt het erop dat wat het volk Israël betreft, die wet nog niet helemaal verdwenen is, totdat dat nieuwe verbond met de wetten in hun harten is geschreven. Daar lijkt het op. En dat was dan hoofdstuk 8.